Op de punt van de Landtong van Rozenburg is het uitzicht spectaculair. Je kunt mijlenver kijken over zee. Grote containerschepen glijden voorbij en de grijpers van de ertshaven lijken te dansen als ze de erts overslaan van de schepen naar de kade. Alles lijkt haast vanzelf te gaan. Je kunt je bijna niet voorstellen dat hier 150 jaar geleden alleen nog maar water en zand lag. Je zou bijna vergeten hoe belangrijk menselijke beslissingen zijn en hoeveel er moest gebeuren om deze waterweg uit te graven. In deze tweede aflevering van Geluiden uit de Delta strijken we neer in Maassluis, Rozenburg en de Europoort. We verwonderen ons over de schaal van de haven, van de grootste maritieme uitvindingen tot de kleinste beestjes in het water, en kijken hoe het is om te wonen in vissersstad Maassluis en te werken in de grootste haven van Europa. Dit jaar vieren we dat 150 jaar geleden de eerste schepen van Rotterdam door de Hoek van Holland naar zee voeren. De nieuwe waterweg zou de regio Rotterdam ongekende welvaart bezorgen. Maar ten koste waarvan? In Geluiden uit de Delta trekken we van Hoek van Holland naar Rotterdam met dwarsdenkende vrachtwagenchauffeurs, kritische kunstenaars en friskijkende hoogleraren. We blikken terug, kijken vooruit en stellen de vraag: hoe ziet de Delta van de toekomst eruit? De nieuwe waterweg is eigenlijk maar heel kort. Als je de lengte van de Rijn rekent vanaf Constans, op de grens van Zwitserland en Duitsland, begint de nieuwe waterweg bij Rijnkilometer 1026, ongeveer bij de Maasandkering. Daarvoor heet het water het Scheur.
Maassluis, stad aan de waterweg. Ja, vroeger, het logo van Maassluis was vroeger een dukdalf, zo'n meerpaal. En daar stond eronder, eerste stad aan de waterweg. Toen hadden ze nog niet in de gaten dat het een Scheur was.
We zijn op bezoek bij Hans en Hanneke Volker, in een appartement met prachtig uitzicht over het water. Het Scheur dus, maar de nieuwe waterweg is nog goed te zien. Hanneke is actief in de historische vereniging van Maassluis, maar is hier niet geboren. Hans heeft zijn hele carrière bij de politie gewerkt. Zelfs een tijd lang bij de rivierenpolitie in de haven.
Daar woon ik en ik ben hier geboren. Ik ben een echte sluizer, noemen ze dat. Een sluizer die is hier geboren en iemand anders mag zich dat niet noemen. Dat mag je maar sluizer zeggen, maar een sluizer ben je als je echt hier bent geboren. Nou, je bent hier opgegroeid, maar de visserijactiviteit die was natuurlijk toen al grotendeels verdwenen. Dat Maassluis een echte vissershavens was, nou, dat is natuurlijk al heel, heel lang geleden. Het is ontstaan vanuit het dorp Maasland. Maassluis heette toen Maaslandsluis. Dat zijn vissers die vestigden zich bij de sluis. En zo is Maassluis ontstaan en uiteindelijk is het een zelfstandige gemeente geworden. Dat is alweer meer dan 400 jaar geleden. En, dus die vissersvloot is heel groot geweest. Maassluis was wel dé vissershaven met Vlaardingen. In mijn tijd waren er nog een paar pakhuizen. Als je langs de haven loopt, zie je die haringpakhuizen nog. En er waren twee kuiperijen in Maassluis. Die maakten uiteraard de kuip om de vis de haring in te leggen. Daar heb ik wel gewerkt als schooljongen om wat bij te verdienen in de vakantie. Dat was hartstikke leuk om te doen. Die reed met zijn vrachtwagen mee. Ja, dus dat was anders dan aardbeien plukken, wat je dan ook wel deed.
Maassluis zat tussen eigen havenactiviteiten. Maar ook de groeiende Rotterdamse haven was belangrijk voor het woord stadje.
Kijk, het idee en de waterweg en het leven daar rondom, dat zit ook bij oud-Maassluisers veel. Als we het dan over Maassluis hebben, want we hadden vroeger natuurlijk de schepen van Smit allemaal liggen in de haven. Heel veel mensen uit Maassluis, die werkten in de haven, maar die voerden ook als stuurman of als matroos of machinist op die schepen, die zeeslepers. Dus als een zeeslepen van een lange reis terugkwam, dan stond een stuk van Maassluis te wuiven en te juichen, want ze kwamen weer thuis.
De kleine havens van Maassluis staan in groot contrast met de Europoort, aan de andere kant van het water. Nadat het herstel van de haven na de Tweede Wereldoorlog was voltooid en de haven verder naar het westen uitbreidde, werd in 1958 begonnen met de aanleg van dit industrieterrein. De Europoort werd vernoemd naar het idee dat de haven van Rotterdam de toegangspoort van Europa was. Toenmalig koningin Juliana schepte het eerste zand, heel symbolisch met de spade en kruiwagen waarmee haar oudoom in 1866 de graafwerkzaamheden van de Nieuwe Waterweg was begonnen. Voor de Europoort werd een groot deel van de polders ten zuiden van de waterweg afgegraven. Het eiland Rozenburg werd bijna helemaal opgeofferd aan de industrie. Er was nauwelijks protest. Na de schaarste van de oorlog leek het volkomen logisch dat de haven van Rotterdam koste wat kost uitbreidde om de welvaart van de regio en het hele land te borgen. Het dorp Rozenburg ligt ingeklemd tussen de Europoort en de Botlek. Je kunt er komen via de A15, maar ook met een pontje vanaf Maassluis. De landtong van Rozenburg ligt tussen de Nieuwe Waterweg en het Kalandkanaal. En op een mooie zondagmiddag is het hier druk met wandelaars en fietsers. Aan de Kalandsteiger liggen binnenvaartschepen die het internationale karakter van de haven benadrukken. Stockholm uit Basel, de Valencia en de Sydney uit Zwijndrecht, de Heidereich uit Greven. Maar wat misschien nog het meeste indruk maakt is het scheepvaartverkeer en de enorme maritieme constructies die hier aangemeerd liggen. Bij de half afzinkbare kraanschepen Sleipnir en Tialf, vernoemd naar figuren uit de Noordse mythologie, kom ik een groep civiele ingenieurs van de Technische Universiteit Delft tegen.
Yes, I heard from my colleagues. He said it's the two largest contractor parking here in the same time, so we just came here to check it out.
Which is the largest lifting ship in North Europe, at least. En it's really remarkable.
De civiel ingenieurs, ze komen uit China en Mexico, laten zien hoe de haven verweven is met internationale netwerken van handel en kennis. Die kennis gaat niet alleen over het ontwikkelen van half afzinkbare kraanschepen, die bijvoorbeeld nodig zijn om windparken op zee aan te leggen. De waterbouwers van de TU Delft staan wereldwijd bekend om hun innovatieve aanpak van overstromingsgevaar.
Also, I visit a lot of hydraulic engineering projects in the Netherlands, which are very impressive. And I think the strategies of Dutch people to get along with the flood and to manage this. Flood defense, I think, is very also beneficial to the Chinese people.
De klimaatverandering en zeespiegelstijging, waar de student het over had, vormen een dreiging voor het wonen en het werken aan de waterweg. Maar ook de waterkwaliteit is aan verandering onderhevig. En hoe groot de kranen en de schepen in de Rotterdamse haven ook zijn, de kwaliteit van het water wordt bepaald door de kleinste organismen. Iemand die dat op bijzondere wijze in beeld en geluid kan brengen, is kunstenaar Mark IJzerman.
Ik ben geluidskunstenaar oorspronkelijk en eigenlijk de afgelopen jaren geïnteresseerd werken met onderwatergeluid, dus met hydrofoon, dus onderwatermicrofoons en zo, maar steeds meer, omdat geluid draagt heel ver onder water. Dus het vertelt heel veel over een best wel grote omgeving om je heen en alle infrastructuren die daar een rol in spelen. Dus als je hier onder water luistert, de plek waar we nu zijn, dan hoor je bijvoorbeeld ook de cementindustrie die hier vlak naast zit. En je hoort eigenlijk wat er in dit gebouw plaatsvindt, dingen die je met het oog niet zomaar kan zien. We staan hier in de Dintelhaven bij Mabin. En Mabin is een producent van cement. En ik ben hier meerdere keren geweest voor mijn kunstproject. En mijn kunstproject draagt de werktitel They Were the Water People. Waarbij ik eigenlijk kijk hoe ik de geschiedenis en de toekomst van de Nieuwe Waterweg een vorm kan geven. Dus wat gebeurt er met de Nieuwe Waterweg als we die terug moeten geven voor een deel aan het water. En het eerste wat ik ging doen in november is dus kijken van wat speelt er in die Nieuwe Waterweg. Dus contact opnemen met belangenorganisaties, maar ook werktuigbouwkundigen en biologen, ecologen, met de Port of Rotterdam, enzovoort, enzovoort. En vanuit daar eigenlijk kijken van wat vind ik interessant om te focussen. Zelf was ik ook al bezig met, ook in Amsterdam, met kijken naar de trompetkalkkokenworm. Wat een klein beestje is die grote riffen kan bouwen, soms wel 2x4. Een soort van Nederlands koraal, zou je ook wel kunnen zeggen. al ziet hij er toch wat grijzer uit, heel Nederlands wat dat betreft, grijsbruiner uit. En vanuit dat ben ik eigenlijk gaan kijken van, komt hij ook in de haven voor? Want het is een soort, het is een invasieve soort, die komt pas voor sinds de jaren 70 of zo, komt uit het zuidelijk halfrond. En misschien wordt dat wel de dominante levensvorm op plekken die we terug gaan geven aan het water. Het water werd warmer, het zout reikte verder, de nieuwe waterweg in. Schepen namen door internationale handels ballastwater mee, waar waarschijnlijk larven in zaten of op de boeg. Ja, in ieder geval de buitenkant van het schip. Dus daar zaten ze dan op aangegroeid en zo kwamen ze denk ik hier terecht. Als we trompetkokerworm laten woekeren, nou, het is een invasieve soort. Alleen als je een beetje gaat lezen, dan, ja, ik denk dat de consensus toch wel een klein beetje is. Ik ben geen bioloog, maar ik denk dat de consensus wel een klein beetje is dat het vooral vervelend is voor de mens. En niet zozeer voor andere soorten, want het creëert een soort, het zijn buisjes, ja, het zijn wormpjes. Die kleine kalken buisjes bouwen. Die kalken buisjes kunnen wel enkele tientallen centimeters lang worden. En zijn een diameter van misschien een half centimeter of zo, maximaal. En samen bouwt dat dan een soort rif. En dat kan ook in pijpen in de haven gebeuren en tegen allerlei metalen constructies. En dus vooral voor de mens is het vervelend. En andere soorten vinden juist een soort schuilplek.
De trompetkalkkokerworm is een klein beestje dat met het blote oog nog net te zien is. Maar juist de riffen die ze bouwen zijn soms hinderlijk voor de havenactiviteiten. En bedrijven zien het exotische beestje liever gaan dan komen rond hun apparatuur.
Nou ja, ze vinden het niet fijn als het in bepaalde infrastructuur gaat zitten. Als het in water inlaat of uitlaat van energiebedrijven of zo gaat zitten. Dat hindert de boel. Dus dan schrapen ze het weg bijvoorbeeld. Dat gebeurt wel. Ook langs de kades. Kademuren worden schoongemaakt. Het is eigenlijk aangroeien die ze niet willen. Dus ze halen dat gewoon weg. Ja. Ja.
Mark IJzerman wil geen oplossing bieden. Maar nodigt ons uit om na te denken over verschillende toekomstscenario's voor de haven. Met een andere verhouding tussen natuur en economische activiteiten.
Zelf wil ik eigenlijk toch wel een soort andere toekomstvisie erop nahouden. Dat we dit ook terug kunnen geven, een deel naar het estuarium wat het ooit was. En misschien juist op die plek, dat zou mooi zijn. Nou ja, vroeger had deze plek, de nieuwe waterweg, was heel veel ruimte voor het water. En nu, omdat we het zo ingedampt hebben en uitgediept hebben, is er veel meer overstromingsgevaar. Dat is niet houdbaar. Daarom denk ik dat we moeten ergens meer plek voor dat water gaan vinden. En waarom dan niet op een plek? Het zou mooi symbolisch zijn als we dat op een plek als Pernis dan terug zouden kunnen geven aan het water, denk ik. Ja, we kwamen hier net aanlopen en toen haalde ik mijn de sculpturen die ik nog maar 2 weken geleden in het water heb gehangen, haalde ik even omhoog. En ik dacht, volgens mij hangen ze heel diep onder het water of zo, want ik zie de rode kleur helemaal niet meer. Maar wat blijkt nou, ze zijn al helemaal aan de bovenkant overgroeid met van alles. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in september, wanneer ik ze uit het water ga halen en bij V2 opgehangen, hoe het er dan bij hangt. Ik kan lekker op een zomerfestival staan en denken aan dat dit hier ondertussen mijn kunstwerk aan het vormen is. Dat is wel een fijne gedachte.
Even terug naar die toekomstscenario's. Is het realistisch dat er in de delta van de toekomst meer ruimte komt voor biodiversiteit? Volgens Rob Zuidwijk, hoogleraar Global Supply Chains and Ports aan de Rotterdam School of Management en nauw betrokken bij het Resilient Delta Initiative, zou het moeten kunnen. Maar dan moeten we wel beter nadenken over hoe we waarde kunnen toevoegen aan de economische activiteit in de haven.
Ik denk dat het dan juist belangrijker wordt om slimmer te worden, want dan verdien je geld en de positieve impact van de haven, hè, doordat je mensen in staat stelt om leuke dingen te doen en geld te verdienen. Dan is die waardetoevoeging belangrijker als de volumes kleiner zijn. Kijk, als je een dubbeltje verdient op heel veel, dan is het leuk. Maar als je minder krijgt, die verdient nog steeds een dubbeltje, wordt het vervelend. Maar als je er een kwartje van kan maken, dan compenseer je dat weer een beetje. Zo zou je het in ieder geval kunnen zien.
Dat is niet alleen een kwestie van meer krijgen voor minder overslag, maar ook van geld verdienen met dingen die je niet eens kunt aanraken. Bits en bytes. Data dus.
Die toegevoegde waarde zien we misschien ook steeds meer gebeuren ook aan de hand van de informatievoorziening, wat ik net al even probeerde te schetsen. Dus we zien ook dat de haven, dus als je dan hebt over werkgelegenheid, om maar één positief effect te noemen van de haven, dan zie je wel dat er misschien minder mensen gaan werken in de haven, omdat die mensen wel steeds meer kwalitatief, leuker en mooier werk gaan doen. Dat past denk ik ook een beetje bij de verdergaande mechanisering en automatisering van die haven. Hè? Van ja, is het dan echt heel erg dat mensen niet meer grote zware zakken hoeven te sjouwen, waarvoor je ook heel veel mensen nodig hebt? Ik geloof dat we ze allemaal durven zeggen, nou, dat is eigenlijk misschien helemaal niet zo erg geweest dat dat is verdwenen. Het had wel zeker een romantiek, maar of het echt zo leuk was, vraag ik me af.
In aflevering 4 vertelt Rob Zuidwijk meer over de toekomst van werk in de haven. Nog even terug naar Maassluis, waar sluizer en Maassluizenaar Hans en Hanneke Volker de identiteit van de stad levend houden. Hans zingt in het shantykoor Die Maase Zangers, waarmee hij om de zoveel tijd cruiseschepen verwelkomt. Hanneke vestigt met de historische vereniging de aandacht op deze kleine haven in de grote delta. Want hier is nog altijd voldoende te vinden wat herinnert aan de visserij en de goederenoverslag.
Dat leeft altijd wel. En we hebben de grote kerk in Maassluis. Dat is natuurlijk echt een joekel van een kerk. En ook heel mooi ingericht. En echt een fantastisch gebouw. Ja, dat kwamen die vissers natuurlijk ook vroeger. Ja. Dus ja, en als je die in de kerk bent, dan adem je de visserij. Overal, de schilden die dragen voor in verband met het geluid, weet ik wat, die zijn allemaal geschonken. En die zijn allemaal gerelateerd aan Maassluis, aan de haven, aan de visserij.
Ook volgende week gaan we naar een visserstad, Vlaardingen. Daar hebben we het over de keerzijde van het economische succes van de haven. Ongezonde lucht en vervuild water. Maar we horen ook over de protesten daartegen en over mogelijke oplossingen voor de toekomst. Tot volgende week! Dit was aflevering 2 van Geluiden uit de Delta. Veel dank aan onze gasten, Hans en Hanneke Volker, Mark IJzerman en Rob Zuidwijk. Ook dank aan de studenten en promovendi civiele techniek die ons bij de Kalandkade zo vriendelijk te woord stonden. En aan Mebin die ons op hun terrein liet voor het interview met Mark IJzerman. Wil je de vaten van Mark zelf zien? Ze staan van 15 september tot 2 oktober tentoongesteld in V2, Eendrachtstraat 10 in Rotterdam. Heb jij een mooi verhaal over de nieuwe waterweg, het Scheur of de Nieuwe Maas? Deel het in woord, foto, audio of video in de gratis app Waterwalks van onze partner Ludwig en ontdek tegelijkertijd de verhalen van andere mensen. Ga naar www.waterwalks.nl voor meer informatie. Geluiden uit de Delta is een samenwerking tussen de interuniversitaire centra Port City Futures en de Resilient Delta Initiative. Deze podcast werd gemaakt door Hidde van der Ree, Carola Heijn en mijzelf, Hilde Senema. Veel dank aan Francesca Savoldi, Maurice Jansen, Paul van der Laar, Peppy Wiersma, Ryan Holmes en Arjan van Timmeren. Ga naar de website www.portcityfutures.nl/podcast voor meer informatie.